Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag 16 september en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Op de 47e verjaardag van Sir Alexander Vinokourov, proficiat patron, schonken de Astana's hem dan eindelijk die welverdiende ritzege in deze Tour. Het was te doen op de Col de la Loze vandaag. Een beuker van een klim die na een kilometer of 20 ook nog even heel subtiel de 20% aantikte. Daar was het eerst Richie Carapaz die de aanval koos, in een poging de meubelen te redden voor de Grenadiers. En Bahrein Merida dat vergeefs probeerde om een tijger op de tak wakker te schudden. Maar de koninginnenrit, het dak van de Tour, de langste inspanning van deze ronde, minuten konden worden verloren in alleen al de laatste kilometer, werd ten lange leste een prooi voor de echte grote jongens. Prachtig mano-a-mano wielrennen zagen we, waarin Sepp Kuss zijn kamerdeur verdiende door als enige feu tot aan de laatste kilometer te blijven plakken bij Preses Rocky, waarna ze samen nog even lekker aan Pocky's brasvestje konden sjorren. Met succes, al bleek eenmaal boven de mentale schade groter dan die op de klok. 15 seconden erbij voor Rocky, maar het zelfvertrouwen van een dikke minuut. De ritzegen en prompt ook de hot seat voor de derde plek op het podium in Parijs was voor een Colombiaan van dat geweldige Alga Astana. 47 kaarsjes voor Vino en 1 glaasje champagne vanavond voor Miguel Angel Lopez.
Dan toch waanzin. 16%. Daar kun je nog als een pudding in één zak. Kijk, wow. Komt weer wat dichter. Wow. Pokeyboy.
Pokeyboy.
Komt weer wat dichter.
Hij komt terug.
Maar deze man gaat de etappe wel winnen. Miguel Angel Superman Lopez gaat wel de etappe winnen. En zijn manager is jarig. Hij zit hem bijna op de hielen.
Ja, maar dit is
bijna
eens,
op de hielen.
Eens,
nu.
Nog eens.
Nu.
Niet zitten.
Daarnaartoe.
Niet zitten gaan.
Niet planten.
Ja, maar moet gaan zitten. Moet gaan zitten. Maar dan komt er nog een stuk.
Ja, dat komt nog een stuk. Het is eindeloos.
Ah.
Nu is hij weg. Nu is hij ribbe de bie. Maar het gaat nog altijd op seconden. Niks is definitief gespeeld. Alleen deze etappe wel. En de gouden zaak van deze Miguel Angel Lopez, die hier de koninklijke etappe wint. Op de verjaardag van zijn manager.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Willem, Jonne. Er was iemand anders die vandaag ook een verjaardag had. Het was een beetje een zware verjaardag, denk ik, voor hem. En die werd 30.
Oeh. Oh. Ben jij dit?
Nee, helaas. Oliver Naassen.
Oh, oeh, ja. Vriend van de show. Wat goed.
Die zal het niet leuk gevonden hebben om vanochtend wakker te worden. Ontbijtje op bed en dan deze rit.
De Col de la Loze op. Met je 80 kilo. Ja, proficiat Olly.
Ja. Olly en Vino. Wat een dag. Er worden alleen
duo.
Maar legends geboren op deze dag.
Mooi, hè? Zoals gisteren Wout van Aert jarig op dezelfde dag als Fausto Coppi.
Oh ja.
Dat kan geen toeval zijn, hè?
Nee.
Dat kan geen toeval
zijn. Ik wil alleen maar even hier neerleggen dat ik dus ook bijna jarig ben.
Anders ik wel.
Dit is gewoon... Wanneer ben jij jarig?
1 oktober.
Ah, ja.
En jij?
26 september. Maar het is een
wow,
soort...
dus we gaan een feestweek in.
Ja, dit is de jubelweek van de Rode Lantaarn.
Wat leuk.
Gaan we aan beginnen.
Ja. Zijn jullie al aan het nadenken over jullie tractaties?
Nou, ja.
Ik schat jou in als een dolfijnbanaantjesman.
Nee, ik zat aan Zweedse gehaktballetjes, denk ik gewoon.
Lekker.
Dat is een hele
Tim,
goeie.
Wat bied jij?
Ik zou wel een natje willen. Dat lijkt me leuk. Oh, het is niet. Ik mag niet kiezen. Ik moet iets geven.
Ja, sorry. Jij trakteert. Jij bent toch jarig?
Ja, oh ja. Goed, ik ga er even over nadenken. Ik kom er zo op terug.
Oké. Okay.
Ik was eigenlijk namelijk een beetje nog bij mijn hoofd. Ik loop een beetje met mijn hoofd in de wolken al een paar dagen.
Mm-hmm.
Sinds ons televisiedebuut. Ik heb toch het gevoel dat we het gemaakt hebben.
Hoe heb je het beleefd, Tim? Zomaar live op de televisie.
Wat ging er door je heen?
Maar het is dus voor podcasters die net beginnen met de podcast, is altijd ongemakkelijk om jezelf terug te luisteren. Mm-hmm. En dat heb ik al lang niet meer bij mijn podcast. Ik geniet van onze...
Van je eigen verhalen.
Maar ik had het bij tv wel weer een beetje. Dat ik dacht gewoon zo, oh jee, ja, wat gaat dit brengen?
Dat had ik ook wel. Zeker omdat er was natuurlijk ook gewoon wel wat ingeknipt en geplakt. Waardoor het wel een mooi item. Ik vond het leuk. Alleen ja, ik vond mezelf... Ja, toch een beetje, ja, het ziet er een beetje raar uit. Ik heb een lelijke houding, grote neus.
Ja.
Ik keek heel serieus. Mm-hmm. Al mijn grappen waren eruit geknipt.
Ja, mijn groetjes.
Ja, groetjes aan Dione. Dat was toch wel echt zonde. Hè?
Echt pijnlijk.
Maar het was wel een mijlpaal. Want we hadden vroeger met vrienden... hebben we toch wel echt lang in de kroeg gediscussieerd. Wat nou... Ja, op een gegeven moment hadden we geaccepteerd van we worden geen prof meer. Geen profvoetballer meer.
Ja.
Maar ja, er moest toch een manier zijn om op Studio Sport te komen. Nou, toen hebben we nog een tijdje curlingles genomen met z'n allen. Want ja, dat is de kortste weg naar de Spelen.
Ja.
Ook niet geworden. En ja, dat het dan nu zo lukt. Ja, ik kan jullie alleen maar bedanken, jongens.
Schitterend, hè?
Ja, een mijlpaal.
We werden ook echt overladen met reacties. Dat was heel erg leuk.
Mm-hmm.
Misschien omdat we er zelf zo trots op waren. Dat iedereen toch een beetje mij de doog voelde. Maar heel veel leuke reacties. En daar moeten we nog even doorheen. Want het waren er zoveel dat we gewoon nog niet helemaal tot aan de bodem zijn gekomen.
Ja, dan kijken toch verdomd veel mensen naar de avondetappen, blijkt.
Ja, maar wel echt allemaal... ja, hoe zeg ik dat?
Dat weet ik niet. Hoe wil je dit zeggen?
Oude mensen.
Oeh, Jonne.
Lineaire tv-kijkers. Nou, ik heb ook wel veel... Ik kreeg allemaal berichtjes van familie en zo. Vond ik heel
ja, maar...
niet wel... allemaal oude familie.
Nee?
Nee, ook jonge familie.
Oké, okay, maar die...
Maar daar
die,
is... Die
hebben natuurlijk geen internet of zo daar in
Nee, of, ja, maar wel een hele goede brandweer.
Die hebben gewoon alleen Nederland 1, 2 en 3.
Alles geïnvesteerd, dus dat is wel logisch. Alles geïnvesteerd in een nieuwe ladderwagen. Ja. Nee, maar ik kreeg wel veel reacties hoor. En ik moet zeggen, wat de meest gehoorde reactie was eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat wij ooit hadden. Toen we de gezichten zagen bij onze favoriete It's All Politics podcast. Waar wij, Tim en ik, kijk Tim nu aan. Waar wij vroeger heel vaak naar luisterden. Dus dat als je de gezichten er eenmaal bij hebt, dat het dan in één keer heel anders voelt.
Ja.
En dat bleek dus voor heel veel mensen die naar de Rode Lantaarn luisteren ook nogal wat. Om in één keer onze gezichten erbij te zien. En niet per se een positieve verrassing.
Nee. De onttovering was totaal.
Zo, er was eentje. Hadden jullie die mail gezien van die gozer die zei... ja, jullie hebben net als ik echt een kop voor de radio.
Een kop voor podcast. Ja. Maar Henk ter Haag, een van onze vaste luisteraars, had dus even een polletje gedaan. Omdat hij dacht, ik moet even kijken of dit beeld herkend wordt. En die schreef, als je een boek leest, ontstaat in je hoofd onbewust een beeld van de personages. Zo ook bij een podcast volgens mij. Bij 2 van de 3 kwam dat beeld prima overeen met de verwachting bij de stem. Bij 1 totaal niet. Bij wie? En dan had hij de keuzes Jonne, Tim en Willem. Moeten jullie eens raden wat de uitslag was? 376 stemmen.
Een landslide.
Ja, jij.
68,6% van de stemmers vond dat mijn hoofd het minst past bij mijn stem. Daar had ik nog nooit over nagedacht.
Ik eerlijk gezegd ook niet.
Nou, maar nu we hiermee geconfronteerd worden, denk ik wel, klopt wel inderdaad. Ik zou bij jou een iets ander soort stem verwachten.
Wat dan? Of een iets ander soort hoofd.
Ja, ik twijfel dat sowieso. Ik vind jouw hoofd elke keer dat je ziet, denk ik weer, er klopt iets niet.
Ja. Nou, wat voor hoofd had je verwacht?
Het hoofd van Uran had denk ik meer gepast bij jouw stem.
Ja.
Dat is wel van Rigoberto Uran.
En andersom, wat bij mijn stem?
Nee, de reactie die we vaak zagen, vond ik wel grappig. Meerdere mensen zeiden dat mijn hoofd meer bij jouw stem paste.
Ja, fascinerend hè?
Dat is toch ook wat?
Ik wil één reactie citeren. Steven Peters. Ik vond Jonne net wel helemaal zoals ik hem had ingebeeld. Al had hij wel lange haar, dacht ik. Maar Willem had ik niet verwacht. Die leek op een verstrooide professor met dat krulligere haar uit de jaren 80. Ik mis alleen een tweetjasje.
Ja.
Ik ben vandaag naar de kapper geweest meteen.
Ja, het zit goed.
Ja,
zit goed.
Maar dat zien de luisteraars
ook leuk dat
niet.
Je nu een tweetjasje hebt gekocht.
Ja, dat staat me goed, hè?
Ja, echt leuk.
Nou ja, goed. Dan, ja, ik weet eigenlijk niet wat me te doen staat. Wat moet ik hiermee? Ik kan mijn stem niet veranderen. Ja, ik kan naar de kapper. Dat heb ik dan maar gedaan.
Je kan je uiterlijk wel veranderen.
Sorry,
kost
luisteraars.
Het kost een paar tientjes, maar gewoon...
Willem,
de hamer erin.
Je hebt alles gedaan wat je kon doen om de luisteraars hierin tegemoet te komen. Ja. Meer kan je niet doen.
Nee, ik hou me maar vast. Het kan natuurlijk ook positief bedoeld zijn. Dus dat ze dachten...
Kan me niet
ik had niet verwacht dat die jongen zo knap was met zo'n kutstem.
Met zo'n prachtige stem ook nog zo knap. Ja, dan leg je het helemaal positief uit. Wel iets wat naïef, maar...
Is waar.
Als je het gewoon helemaal zelf dan in gaat kleuren, dan kan je laat kleuren dan maar op zijn mooiste in.
Hadden jullie gezien hoe subtiel ik mijn Canyon pet droeg trouwens tijdens de avondetappe?
Nou ja.
Petje van de sponder?
Subtieler dan een driewieler. Nee ja, ik vond het niet heel subtiel.
Het was wel goed.
Maar goed toch? Ja, lekker product goed. Placing.
Ja, heel zeker.
Product
ja.
Placing.
Ja. Beetje zoals vroeger bij GTS deed, dat ze altijd Doritos aten.
Dat wel, zo voelt het een beetje. Ja, vond ik heel mooi. Maar het is een goede reminder. Laatste dagen gaan we in natuurlijk van de Tour. Dus de laatste dagen ook voor een Canyon met korting.
Oh ja.
Geldig
ja.
Tot hashtag fiets van de show 20.
Ja, mag in alle soorten kapitalen kun je die kortingscode.
Hebben we wel een tussenstandje? Of durfden ze dat weer niet te delen met ons?
Honderden fietsen.
Ja, 367 fietsen besteld.
Ja, ik weet het niet. We gaan het eens even vragen. Maar vast weer. Wat leuk is, mensen vinden het ook leuk om het ons te melden op het moment dat ze een fiets hebben gekocht. Ja. En ik vind dat ook heel leuk. Dus dan gaan ze allemaal vol trots laten zien. Kijk welke ik heb. Hij is aangekomen met zo'n mooie grote Canyon doos en zo.
Een vriend van mij, die had er dus een besteld. En die werd dus aangeleverd. En ongeveer dezelfde als ik. En hij, met hem ben ik ook op fietsvakantie geweest. Dus hij deelde dat heel enthousiast in de appgroep. Maar hij was nog ingepakt. Hij zat in die doos. Dus iedereen zo... laat zien dan. Ga uitpakken. Toen zei hij... Ja, maar ik ga eerst even een rondje hardlopen. Dat vond ik echt... Ja, dat was echt klasse.
Mooi.
Ja.
Er was nog een puntje wat ik even nog wilde aansnijden. Deze week zijn de WK-selecties bekendgemaakt.
Nou, oh ja. Dit is toch dat WK is dus volgende week al.
Ja. Gaan wij daar nog naartoe eigenlijk, Tim?
Goeie vraag. Wij zouden naar het WK in Zwitserland gaan.
Ja.
Toen ging dat WK niet door.
Gaan wij dan nog wel naar
Toen
Zwitserland?
Toen ging het WK toch door. Ja, wij gaan toch naar Zwitserland.
Maar is het niet gewoon helemaal zonder publiek en zo?
Maar wij zijn toch geen publiek?
Het is op Imola. De...
Ja, heel vet.
Ja.
Ja. Terwijl het wordt volgens mij best een leuk WK. Het is ook een zwaar WK. Maar de knoop is nog niet helemaal doorgehakt wat wij gaan doen. We gaan het in ieder geval voorbeschouwen. Dus okay. Volgende week rond deze tijd zijn wij met een uitgebreidere voorbeschouwing. Maar nu is alvast de selectie van Nederland bekendgemaakt. Dus dat is leuk om even naar te kijken.
Zo, ja, zeker. Maar het is zo fascinerend dat we zitten nog zo midden in de Tour. En volgende week rond deze tijd is gewoon...
Wat ik nog veel fascinerender vind. Er is dus gewoon een kans dat wij volgend weekend in Italië / Zwitserland zitten.
Zou kunnen.
Ik ben heel benieuwd.
De selectie bij de mannen bestaat uit Martijn Tussveld.
Ja.
Vriend van de show.
Ik appte hem om even te feliciteren met zijn selectie. Hij was ook helemaal trots en blij.
Ja, natuurlijk. Dat is geweldig.
Ja, dat was echt...
Je gast lag vorig jaar rond deze tijd nog totaal in de kreukels.
Kon alleen maar yoghurt eten.
Ja, en nu gewoon op het WK erbij.
Nu gewoon appels.
Vriend, ja. Nu alleen maar Granny Smith appeltjes.
Nee, maar het was echt heel leuk. Leuk, ik vind het ook leuk dat hij... Het is nog niet zo'n... hij reageerde nog niet als een soort verwaande prof... voor wie dit zeg maar volstrekt normaal is. Ja. Maar gewoon iemand die heel trots is dat hij straks dat oranje shirtje mag dragen.
Ja,
dus ik ben nu extra voor Martijn Tussveld.
Dat is een haasje.
Ja. Ik hoop dat hij Dark Horse is.
En Tom Lezer is ook bijna wereldkampioen geworden. Hè? Dus Martijn Tussveld kan deze kans ook grijpen.
Ja.
Vind ik lullig voor Martijn Tussveld dit.
Hoezo?
Nou ja.
Hij gaat toch mee als knecht?
Ja, Tom Lezer ging destijds ook mee als knecht. Die werd bijna wereldkampioen.
Ja, dat is. Sam Omer zit er ook bij, dus dat is ook heel erg leuk.
Zeker. Ja, elfde. Gewoon in de Tirreno, jongens.
Ja, ja die is...
Dat is toch fijn?
Toch een beetje op de achtergrond goed aan het worden.
Ja.
Pieter Wening. Die mag weer de eerste kilometers doen.
Ja. Op de grote plaat.
Dylan van Baarle, Pascal Eekhoorn, Antoine Tolhoek, Robert Gesink en kopman Tom Dumoulin.
Ja.
Ja.
Geen Mathieu dus. Dat is eigenlijk het meest verrassende nieuws. Die vond het parcours eigenlijk gewoon te zwaar voor hem.
Ja.
Ik dacht, dit is echt een heel lekker ploegje om niet favoriet te zijn en toch kansrijk.
Ja?
Ja.
Ja. Goh, Willem, dus jij zegt eigenlijk dat Tom Dumoulin wereldkampioen wordt.
Dat kan bijna niet anders.
Maar hoe, weet je wat een beetje... hoe gaat Tom Dumoulin...
Nou, door de hele weg, de hele tijd niks te doen en dan mee te gaan ontsnapping. En te rekenen op dat Rocky hem terug gaat betalen voor al het knechtenwerk. En het
dat Rocky een sliding maakt op de rest of zo.
Ja, lekker omvervegen. Nee, ze zijn natuurlijk geen favoriet. Maar dat is juist leuk, want ze kunnen wel onbevangen koersen.
Dus ja, maar er zit geen enkele... renner tussen.
Met... Geen afmaker.
Hè? Geen afmaker. Ook geen eindschot.
Dat is het klote. Dat we natuurlijk Mollema ook kwijt zijn. Mollema was hier natuurlijk echt een topper voor geweest.
Ik mis ook wel Kelderman. Nou, schijn...
Over afmakers gesproken.
Ja, dat is misschien ook wel. Maar ja.
Dat verbaast hem wel, ja. Zou Kelderman zelf hebben bedankt? Of is die,
Nee, volgens mij er was een discussie ook namelijk net op de Belg over de selectie van Duitsland. Mm-hmm. Die allemaal sprinters hebben meegenomen.
En Lothar Matthäus. Ja.
En Helmut Kohl. Yes. Een hele rare ploeg.
Vrijbuiters, allemaal vrijbuiters. Maar, en daar was nogal verbazing over. En dat kwam omdat, dat heeft dan dus blijkbaar weer te maken met die bubbels. Ja. Waar je dan wel of niet in zit. En dat schijnt dus bij Kelderman ook het geval te zijn. Maar dan vind ik het wel raar dat
Ome
dan
wel. Dezelfde bubbel.
Ja.
Oké, jongens, even orde. We gaan hier volgende week nog uitgebreid over praten.
Ja, nee, bij de vrouwen willen we dan nog even benoemen, toch?
Ja, ik wilde even de vrouwenploeg noemen. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten.
Hey, vriendin van de show.
Marianne Vos. Chantal van den Broek Blaak. Tegenwoordig.
Jij staat ook in de bubbels, of niet? Lijkt het.
Amy Pieters.
Astana heeft gewonnen, hè?
Order.
Krijgen we altijd een bonus.
Sorry.
Demi Vollering. Ellen van Dijk en Floortje Makkai. Maar wat een ploeg.
Ja.
Ja, in tegenstelling tot de mannen zijn deze dames wel echt huishoog favoriet.
Alleen
voor
maar wapens.
Zowel de eerste, tweede, derde als vierde plaats.
Oh, jongens.
Ja, dit is wel echt het dare to lose wederom, hè?
Ja. Sorry, breaking news. Jens de Busscher heeft de tijdlimiet ingehaald. Even om aan te geven ook hoe kort wij nu op de etappe opnemen.
Ja.
Want dit gaat William Bonnet de sprintzegen op de Champs-Élysées kosten.
Ja, inderdaad. Hij is geen sprintaantrekker meer.
Ja. Ja. Nou, mooi ploeg, maar dit is net als Yorkshire toch? Gewoon Van Vleuten weer huishoog favoriet.
Ja.
Lijkt me.
Ligt natuurlijk wel aan het definitieve parcours, maar ja, zeker. Aan de andere kant, Vos is ook weer in bloedvorm.
In welk parcours is Annemiek van Vleuten niet de huishoog?
Ja, Vos wint momenteel drie etappes, toch?
Zeker, dus, vandaag weer in de Giro Rosa weer
huisgehouden.
Nou, is lekker toch, als we alle drie als kopmannen hebben.
Heerlijk.
Kopvrouwen.
Ja.
Dan nog even de rectificaties.
Ja. Ja,
het stroomde vol met mensen die. De mailbox stroomde vol met mensen die niet gediend waren van de manier waarop wij over Christophe van der Goor spraken.
Ja, daar is toch een misverstandje over.
Vind ik ook.
Want we waren helemaal niet negatief over Christophe van der Goor. Sterker nog, ik ben een groot fan van Christophe van der Goor. Ik vind hem altijd.
Daar sluit ik mij niet bij aan. Maar...
Bij de Ronde van Vlaanderen doet hij namelijk al. Heb je die prachtige documentaires over de Ronde van Vlaanderen gezien? Ronde 101.
Ja, 102, ja zeker. Ja.
Daar speelt hij altijd een glansrol in.
Ja.
Wij maakten ons juist zorgen over Christophe van der Goor. Want ik ken hem niet per se als het grote zonnetje in huis. Maar nu leek het wel erg. Nu was hij wel erg vereenzaamd, alleen in een containertje. Iedere dag een tikkie depressiever aan het worden.
Ja,
wij agenderen dat.
En veel mensen die dachten ook dat wij niet wisten wie die was. Ik weet ook wel dat hij van de radio is. Mm. Maar dat betekent niet dat je elke dag als er wordt gevraagd... hoe is het met je? Dat je zegt, verschrikkelijk en ik heb slecht geslapen. En er was een feestje naast mijn ding. En
de croissants waren weer niks.
ik heb zo'n bij mijn nagel, weet je wel, bij het begin van mijn nagel. Daar zit zo'n klein haakje wat dan elke keer als je iets vastpakt... dat het dan een beetje zo inscheurt.
Ja, Vlaams spreken is niet alleen genoeg om ons hart te veroveren.
Nou ja.
Blijkt.
Ja. Het is echt van een...
Nou, we kregen in ieder geval best wel veel reacties hierover. Ja. Van Stijn van Hees bijvoorbeeld, maar ook van Bernard Dufour. Die schreef één verduidelijking. Christophe van der Goor is niet de depressieve sidekick van Michel en José... waar jullie hem onbewust voor verslijten. Nou, oké. Maar wel de onvolprezen wielerman van Sporza Radio... die als een volleerde wielerwaal dagelijks Vlaanderen uren verblijft met zijn wielertaal. Heden ten dagen komt deze kleine geel-zwarte zangvogel vanuit de bovenste lagen van Radio Tour kronken onze tv-commentatoren bij tijd en wijle ook inzicht verschaffen in het precieze korrelgehalte van de finale asfaltstroken van de toerrit in kwestie of de mogelijke invloed van de maanwende en de stand van de zon op de rennersbenen tijdens de laatste hectometers van een onbeminde klim van de derde categorie.
Och, waarvan akte?
Hulde.
Ja, zeker.
Op het scherm lijkt Christophe heden ten dagen al gauw depressief omdat hij als wel Frankrijkganger de thuisblijvers Michel, José en hun duvels moet missen en omdat hij natuurlijk al zijn blijdschap en energie louter aan de verheven radiogolven wil toevertrouwen. Dat is het. Hij wil gewoon niet op televisie. Nou, ja, maak daar dan een einde aan. Ja,
dat is niet zo moeilijk. Dan zeg ik gewoon, hey jongens, dat itemtje met mij hoeft niet vandaag. Slaan we gewoon over.
Jonne, quizvraag. De Big Five.
Ja.
Nu.
De Buffel.
Ja, klopt.
Ja. De Leeuw.
Ja.
Ja.
De Luipaard.
Ja.
Mhm. De giraf?
Nee, jongen.
De olifant? De olifant, ja, sowieso. Ja, de olifant.
Ja. Ping.
Ja, ik mis er nog één. Wie is, ik ben een dierenliefhebber.
Je hebt toch vroeger ook Waku Waku gekeken?
Ja, het nijlpaard.
Ja, nee.
Ja, ja, dat is de...
Maar lijkt er wel op.
Het neushoorn natuurlijk.
Zeker. Ja.
Sorry jongens.
Dit
is wel matig hoor.
En dus niet Jonne, een tijger.
Nee, hè?
Een tijger maakt niet deel uit van de Big Five.
Ja, maar ik weet ook niet, deze rectificatie vond ik heel raar.
Want nee. Want
ik had het namelijk over het shirtje wat ik bij me had met de Big Five, waar ik altijd in fiets.
Maar daar zit dus geen, daar heeft de tijger op de tak dus helemaal niks mee te maken.
Nee, want tijgers komen alleen voor in India. Maar
Nee. Op meerdere plekken in Azië, niet alleen in India.
Oh ja,
oké, wacht even. Dit is een rectificatie van Juriaan van Hellemond. Die zegt, beste bankzitters, in de recente aflevering was Jonne vol lof over zijn Big Five wielershirt dat hij had meegenomen. Je weet wel, die van die olifanten en de tijgers. Zo sprak Jonne dus. Waarop Juriaan van Hellemond woedend was.
Hij schrijft, heb ik dat gezegd?
Ik denk dat zijn voorliefde voor de tijger op de tak hem naar het hoofd is gestegen. En de tijger op de tak is Jonne's bijnaam voor Landa. De Big Five bestaat namelijk uit de 5 dieren die in Afrika door jagers beschouwd worden als het moeilijkst om te schieten. De olifant, de neushoorn, de buffel en 2 katachtigen.
Het moeilijkst om te schieten? Dan? Dat zijn toch kevers of zo?
Dan moet je eens bij mij in de huiskamer komen kijken hoe makkelijk dat is.
De leeuw en het luipaard ontbraken nog. Geen plek voor tijgers die alleen in Azië wonen.
Zo is het. Dankjewel Juriaan van Hellemond. Bedankt dat we onze kennis over de Big Five weer...
Laten we wel eens een olifant, is niet moeilijk om te schieten, hoor. Ben ik nog gek.
Het is heel groot.
Ja, je zou
misschien
zeggen,
moeilijk om dood te schieten. Misschien moeilijk om dood te schieten. Omdat die
nee, het zijn de grootste trofeeën, zijn het.
Ja.
Het is moeilijk om hem te vinden.
Echt, is dit gewoon jachtgerelateerd?
Ja.
Ja. Matig zeg.
Jongens, tijd voor drank.
Yes.
Ja, wat hebben we meegenomen? Vicaris Triple staat hier op tafel. Het zijn hele mooie flesjes.
Ik had de Vicaris Triple eigenlijk uitgezocht uit ons rijtje van ingezonde bieren. Omdat ik dacht, we gaan vandaag 3 Alpecols over. Maar vandaag keek ik nog een keer naar het parcours en toen bleek het er maar 2. Maar ja, ze lagen nou eenmaal in de koelkast. Dus die moesten we wel. Vicaris Triple, niet gerecenseerd door nog Dutch Darth Vader, nog Ice Dwarf. Wel door Michael Awesome.
Ah, ja.
Daar is hij weer.
Grenzenloos guy.
Waar kwam die ook weer vandaan, Tim?
Uit Duitsland. Oh ja,
Van Eikel.
Ja, uit Van Eikel, ja. Kan hij ook niet
wat
doen.
Heerlijk. Ja.
Wat een eikel.
En hij begint ook met dik en bloemig.
Ja, met etwas vanille, karamel en hopfen. Stellenweise dik heftig, met heftiger perlung.
Ja. Oh, prachtig gezegd ook weer van de Mar. Ja. Michael Olsen.
Nou, hij is altijd echt to the point. Jongens, kan ik zeer waarderen.
Proost.
Op Michael dan maar, toch?
Ja, op Michael en op de koers.
Wat een eikel.
Zeker. Van vandaag. Van de Grenoble naar de Miribel. De Col de la Loze, het topje van de Miribel is dat. 168 kilometer lang over de Col de la Madeleine, maar eigenlijk richting het dak van de Tour. De Col de la Loze, met stijgingspercentages van soms over de 20%.
En we hadden het er ook over dat die Col de la Loze die aan het eind ligt, dat ze dus een nieuwe berg, waar nog niet zoveel mensen opgefietst zijn, wel in de Ronde van de Toekomst.
Een nieuwe berg.
Nieuweberg, die was er 2 weken geleden.
Ja, dat vind ik altijd wel.
Tot Thijs Sonneveld daar langskwam met het wielerpeloton. Was geen eens een berg. Maar de Col de la Loze is dus ook zo'n... We hadden het er even over dat zo'n berg is waar je alleen maar op kan finishen. Omdat je dezelfde weg weer af moet als je erop bent gereden.
Ja, is dat zo?
Je moet natuurlijk wel bergen hebben waar je... Je hebt een aantal van die bergen die altijd midden in het parcours zitten. Zoals de Madeleine is er daar eentje van. Omdat je die heel mooi van de ene kant op kan rijden en de andere kant weer af kan rijden. Ja. Maar ja, dat moet je wel hebben. Want Tourmalet is ook zo'n voorbeeld. Die zit eigenlijk altijd midden in de etappe.
Het is heel onhandig als renners 2 verschillende kanten oprijden op een weg.
Ja, het zou wel leuk zijn.
Je refereert naar de Ronde van Luxemburg?
Ik refereer aan de verrassingskoers.
Dat zou echt leuk zijn. Dat je gewoon, jij bent nog aan het klimmen en dan komt er iemand met 80 km per uur op je af.
In Zwift is dit, trouwens. Maar goed.
Ja.
Ja. Maar we werden vanochtend wakker met de mededeling dat Egan Bernal niet meer op zou stappen. Abandon.
Ik denk dat mijn slechtste bet is van deze hele Tour.
Ja, slechtste bed.
Gisteravond €4 ingezet.
Op.
Bernal. Ik zag hem zo leuk zwaaien gisteren. Ik denk, die neemt wat tijd. Die gaat lekker die 2300 meter naar boven rammen.
Mark, ik was echt... ik vind het heel jammer. Want Bernal heeft me deze ronde wel voor hem gewonnen. Juist vanwege zijn super eerlijke reacties voortdurend na de finish. En eigenlijk ook nu weer... hoe open en eerlijk en zeg maar hoe die ook helemaal de schuld bij zichzelf legt. Hij zegt gewoon, ja, ik kan gewoon niet beter.
Ja.
Ik heb niet het idee dat ik iets verkeerd heb gedaan, maar ja, anderen zijn gewoon sterker.
Maar waarom is hij dan uitgestapt?
Nou, dat is mysterieus, want daar zegt ze niet heel veel over. Bernal zelf eigenlijk ook niet zoveel. Waarschijnlijk hebben ze hem gewoon niet voor de camera gekregen. Anders had hij eerlijk antwoord gegeven. Maar het was in de Dauphiné was het ook, hè?
Ja,
dat hij ook zo mysterieus afstapte. En toen was er rugproblemen achteraf.
Dat zei hij nu ook weer.
Ja, ja, nee, nu zei hij, ik heb geen last van mijn rug. Zei hij in ieder geval na zijn tijdsverlies 2 dagen geleden.
Mm.
Ik weet niet of hij gisteren nu wel last had.
Volgens mij was het gisteren, zei hij gisteren dat hij rugproblemen had. Dat hij niet lekker op zijn fiets zat. Dat hij daardoor veel te veel moest trekken. Dat hij rugproblemen had gekregen.
Het moet ook haast wel, toch? Want hij was zo ver beneden elk niveau.
Ja, maar wat ik... Ja. Hij rijdt nog steeds met de beste mee naar de Tour. Maar niet het niveau...
Gisteren moest hij toch al heel vroeg lossen.
Ja, te vroeg. Zeker. Oh. Maar wat ik heel goed vind... en wel te prijzen van Ineos... in tegenstelling tot Bahrein Merida bijvoorbeeld... dat zijn jongen dan ook gewoon wel uit de Tour halen. Dus niet denken, laat hem maar doorrijden naar Parijs. En laat hem maar een beetje aansukkelen, zeg maar. En hopen dat het nog goed komt. Maar gewoon besluiten... Oké, dit is goed, het is klaar, afgelopen. Gaan we naar huis. Ja, gaan andere doelen stellen.
Ja, vraag me een beetje af. Want als je... stel, ze willen hem bijvoorbeeld nog naar de Vuelta. Kijk, als hij nergens last van heeft, dan moet hij doorrijden. Dan moet hij meters maken.
Maar heeft
moet
hij koers... last van.
Ja, als hij last heeft, moet hij stoppen.
Ja.
Nee, zeker weten. Maar als hij dat niet heeft, dan moet hij gewoon lekker doorrijden.
We werden vervolgens, toen ik inschakelde... Ik heb lekker hier bij dag en nacht zitten kijken en heel lang. Ik kreeg allemaal koekjes. Was echt aardig. Van de ene naar de andere podcast kwam voorbij om mij een koekje te geven. Terwijl ik toe aan het kijken was.
Ja, en sympathiek. Hier hangt die grote tv die vorig jaar bij Café Pompet stond. Toen we met de luisteraars vaak keken.
Echt leuk.
Die hebben nu hier aan de muur gehangen.
Nou, een verstandige beslissing was dat. In ieder geval vandaag. Maar Richie Carapaz. Gorka. Mooie rover zat er ook bij.
Ja, Gorka Izagirre. Ja, dat is misschien ook voor de mensen die jouw intro net niet begrepen. Er zijn een aantal renners wiens namen wij leuk vinden om zo bekakt mogelijk uit te spreken. Mm-hmm. Uruburu is er eentje van.
Ja.
Aranburu. Gorka Izagirre.
En Jon.
En Sepp Kuss.
Sepp Kuss. Mooie
feut. Kuss.
Ja. Al een lid van Dispuut Uilenbal.
Ja.
Aspirant of echt. Gorka zat erbij in de kopgroep. Alaphilippe zat in de kopgroep. Dan Martin en Lennart Kemna.
Gewoon weer, hè?
Voor de tweede dag op rij.
Double trouble.
Ah. Schitterende ritoverwinning gisteren. Echt, vond ik echt heel tof.
Ja.
Echt knap gedaan. Maar dacht, ik ga er vandaag weer op uit. Dat duurde niet super lang.
Nee, dat is ook niet zo gek, toch?
Nee.
Het zou verontrustend zijn als hij vandaag weer zo naar boven was gereden.
Ze kregen niet echt genoeg. Dat was het jammer.
2,5 minuut max, volgens mij.
Ja, en dat is echt een leuk gegeven van deze tour. Omdat de strijd voor het groen zo spannend is.
Ja.
Waarbij...
Bennett, Sagan, Quintana.
Ja. Waarbij die drie dus eigenlijk uit moeten maken. En Sagan dus continu bezig is om Bennett te vermoeien.
Ja.
Krijg je dus... continu een eerste uur of eerste anderhalf uur met gigantische snelheden.
Ja,
en
weer,
en mensen die niet wegkomen. En daarom, ik ben altijd al fan van het eerste uur. En het extra leuk daarom dat ze dat uitzenden. En Sagan doet me momenteel een beetje denken aan... dat werd gisteren, werd mij dat getipt. Dat in China was er op een gegeven moment een kickbokser.
Mm-hmm.
En die had een loophole gevonden in de reglementen. Namelijk dat als je bij het kickboksen... iemand 3 keer buiten de ring belandt in 1 ronde... dan wordt hij technisch gedisqualificeerd.
Ja.
En er was dus 1 gast die had zich daar op toegelegd.
Om mensen uit de ring te gooien.
Ja, mensen, dus bij het kickbox gewoon iemand uit de ring te duwen.
Ja.
En die had dus toen het kickboxkampioenschap in China gewonnen. In zijn gewichtsklasse. Met gewoon alleen maar winst.
En hoe verhoudt zich dit tot Peter Sagan?
Ja, Peter Sagan probeert nu dus... elke redelijk zware etappe probeert hij dus Bennett buiten tijd te rijden.
Ja.
Wat gewoon wel echt voor spektakel zorgt het eerste uur. Want gewoon elke koers moet zo zwaar mogelijk zijn. Voor Sagan zelf ook slopend.
Ja, zeker.
Die komt vandaag ook een beetje solo ergens binnen. Het is dus vanaf minuut 1 tot allerlaatste minuut koers... van gaan die jongens op tijd binnenkomen.
Ja, dat is mooi. Weet je wat ik vernederend vond? Dat hij bij de tussensprint vandaag... zowel geklopt werd door Bennett als door Murkoff.
Ja, dat hebben we meerdere keren gezien. Hè? Dat is de truc van dat is de truc die Quickstep uithaalt.
Ja. Ja.
Dat ze gewoon met z'n tweeën gaan sprinten. Daar, de groene trui is een tactisch spektakel dit jaar. In tegenstelling tot de bolletjes trui. Waar geloof ik al, Cosnefra heeft al 9 dagen geen punten gehaald voor de bolletjes trui.
Mm-hmm. Maar vandaag is hij hem kwijt, hè?
Ja. Vandaag is hij hem kwijtgeraakt. Ja. Maar ja,
wat denken jullie? Gaat ik zie eigenlijk nog 1 of 2 kanshebbers. Roland.
Ja,
kan, nee. Als Roland morgen in de aanval gaat, kan hij echt veel sprokkelen.
Ja,
en zwaar. Anders wordt het Poggi of Rocky.
Of Carapaz. Carapaz. Ja, staat er ook niet slecht voor.
Ja, ja. Nee, het zal van morgen afhangen, denk ik. Maar in principe denk ik dat, dat Poggi ging niet voor niks even die puntjes pakken.
Ja, dat was een saillant detail, vond ik dat.
Ja.
Die kan 3 truien pakken dan.
Ja. Wit, geel.
En bolletjes.
Ja.
Ja, dus even kijken. Dus de bolletjes trui. Poggi 66 punten. Primoz Roglic 63 punten. Mikko Angel Lopez 51 punten. En daarna pas Cosnefroid met zijn 36 punten.
En Roland.
Ja.
En Pierre Roland, die staat 5e, ook met 36 punten.
Het gekke is natuurlijk dat ze het is een beetje raar verdeeld. Hè? Dus er lagen Cosnefroid heeft natuurlijk heel veel bergjes als eerste bovengekomen.
Ja.
In de eerste 2 weken. Maar eigenlijk alle bergen waar je punten kan verdienen, echt punten kan verdienen, die zitten in deze week.
Ja, vooral vandaag.
Ja,
die
ja.
Dubbele punten volgens mij toch op de loze.
Ja, ja. Dus dat scheelt wel. Ja. Maar Carapaz, Gorka, Alaphilippe, Dan Martin en Kemna op kop. Kemna moest al vrij snel lossen. Dan Martin later in de afdaling van de Madeleine. Dus hem bleven Carapaz, Gorka en Alaphilippe over. Maar wat opviel, niet Jumbo-Visma, maar Bahrain Merida nam al heel snel de kop.
Ja, genieten toch?
Ja.
Ik vind dit wel vet.
Tijger op de tak.
De tijger op de tak.
Ja. Maar Jonne, wat doen ze? Want veel mensen die vragen, waarom rijdt Bahrein voorop? Waarom laten ze niet lekker Jumbo rijden?
Nou, omdat toch eigenlijk ook de afgelopen tijd, de afgelopen weken, laat je je toch op een bepaalde manier naar de slagbank rijden. Op deze manier ben je in ieder geval in zicht. En zelf op kop rijden lijkt mij ook toch fijner dan dat iemand anders jou een tempo oplegt.
Mm-hmm.
En uiteindelijk lossen ze toch ook Gesink en Bennett.
Ja.
Dus het misschien met de inspanningen die je doet, is het resultaat mager. Maar er is ten eerste wel resultaat. En ten tweede anders. Wat anders waren was heel Bahrain Merida had misschien nog een bidonnetje gehaald voor de tijger op de tak. En that's it. Het enige is, als je dit doet, dan moet je kopman Landa, die al jaren roept dat hij een team voor zich wil dat voor hem werkt en dat alles voor hem in staat stelt.
Free Landa,
inderdaad. Dan moet je wel op het moment dat Caruso klaar is,
ja, rammen.
Dan moet je moet er op zijn minst zijn. Ja. Je moet niet de eerste zijn die dan lost.
Nee.
Ik heb echt gelachen. Ik ben fan van Landa, schitterende renner, tijger op de tak. Maar dit is wel echt definitieve doodsteek van zijn carrière als kopman.
Maar speelde hij niet een ander spel?
Dat zijn grote woorden dit.
Gebruik ik graag.
Ik sluit me er ook wel bij aan.
Nou. Maar speelde hij niet een ander spel? Dacht hij niet, die derde plek heb ik in het vizier?
Nee.
En Jumbo die ging de kopgroep te veel laten lopen, dus het werd niet zwaar genoeg. Dus Landa zet zijn kopmannen op kop om in ieder geval de ploegmaats van Uran en van Port te kunnen lossen, zodat hij kon aanvallen eventueel voor die derde plek. Laatste klim.
Ik denk dat wel meespeelt, hoor. Ik denk dat ze wel gedacht hebben van wat valt er hier nog te halen? Zeg maar ritzegers en de derde podiumplek lag natuurlijk ook nog voor het grijpen. Dus hoe zwaarder je de koers maakt. Ik dacht, Landa voelt zich supergoed. Hij gaat zorgen dat de koers zo zwaar mogelijk is, zodat de Lopez'en, de Guillaume Martins, wat staat er nog meer achter? Daniel Martinez en zo, Urans. Ja. Dat die het heel zwaar krijgen.
Ja, maar dat is precies, of je het nou voor de derde of de eerste plek doet.
Ja.
Op het moment dat Caruso
klaar
is, moet jij dan met een snedige demarrage komen.
Ja.
Met die schitterende stijl. Maar laten we wel wezen. Ja, ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar hij zag groen en geel volgens mij toen Bilbao of misschien nog Poels op kop aan het sleuren was. Toen zag ik hem zitten, dacht ik, oef.
Ja, maar het was natuurlijk echt de aangekondigde dood. Dus je kon echt van mijlenver zien aankomen dat Landa dit niet ging waarmaken.
Ja.
Ja.
Dus hij zag niet groen en geel, hij zag wit.
Ja.
Hij had echt een pips hoofd had hij de hele tijd.
Wit, geel en oranje zag hij. Maar wel leuk om Wouter Poels weer even op kop te zien.
Zeker. En we hebben het altijd over het vierkant van Brabant. Maar hij heeft ook echt van die kaarsrechte schouders.
Ja.
Daar kan je gewoon een biertje op zetten, joh.
Er zit gewoon geen vlees op. Nee. Allemaal bot.
Ja.
Ja, nee, precies. Nou ja, dus Bahrein ging op kop. Vooraan ging eerst Alaphilippe ging nog even aan.
Ja.
Als die dacht...
En die kreeg gelijk de strijdrust. Strijdlust.
Ja. Ja. Ze hadden geen minuut, hadden ze nodig. Gelijk de jury.
Hij heeft hem. Strijdlust.
Ja, precies.
Belachelijk. Echt belachelijk.
Ja, terwijl je hem Carapaz ook had kunnen geven. Eigenlijk. Moeten geven. Die ging nog even lekker door. Die deed wel iets interessants, vond ik. Want die ging van... Toen Caruso op kop reed voor Landa, ging hij nog even van 20 seconden. Het leek alsof hij bijna werd bijgehaald. Naar 45 seconden, 50 seconden. Even een paar inspannetjes deed hij.
Carapaz liet wel ook echt zien dat hij wel echt Carapaz is. Want ik twijfelde deze hele tour. Ja. Elke keer als Carapaz in beeld zag, toen dacht ik, is dit wel echt Carapaz?
Ja.
Weten we zeker dat dit, heeft iemand hem zonder helm en zonder dat ding op zijn neus en zonder die bril gezien?
Dat ding op zijn neus, dat is echt gewoon jaren nul. Gewoon Ulrich-stijl.
Ja, precies, ja.
Ouderwets.
Ja, we doen een pleister op onze neus, zodat onze neusgaten wijder uit elkaar staan, zodat we meer zuurstof kunnen opnemen. Ja. Dat is veel meer theorie zit er niet achter. Tenzij het voor de neusflankhygiëne is.
Oh, ja.
Om de verstopte poriën te ontsmetten.
Ja. Oh, dat is misschien.
Misschien doet hij dat hij het aan het einde aftrekt en dat er dan zwarte puntjes op zitten.
Dat zou heel
dat zijn neus dan weer fris is.
Dat zou heel goed.
Maar dit zag er goed uit, hoor. Ik vond het mooi om te zien, want je zag echt de kopgroep zag je zo achter hem rijden in beeld.
Ja.
Dus mooi in beeld gebracht. Ging echt naar 18 seconden. Ja. En toen ineens had hij weer. Toen verdween die kopgroep weer uit beeld.
Het was een beetje dubbel, toch? Want het was volgens mij. En Caruso had niet meer het echte grove tempo. En hij ging gewoon nog eventjes all-out intervalletjes versnellen. Maar je wist eigenlijk wel, het was toen nog op dat moment nog een kilometer of 6. Je wist wel wat er nog gaat komen. En wat er nog achter zit aan mannen.
Het was een muis voor de kat of voor de tijger. Mm-hmm. Als Landa gewoon had gedaan wat hij had moeten doen. Maar,
als hij wakker was geworden op tijd.
Maar denken jullie dat Carapaz nou blij is?
Nou,
meneer, in het algemeen?
Nee, nu? Met dat hij hier in de Tour is?
Nee, helemaal niet.
Nee, hè?
Nee.
Die baalt toch gewoon als een stekker? Die ging gewoon als kopman naar de Giro.
Ja,
wordt hals over kop, omdat Froome en Thomas niet goed genoeg zijn, wordt hij ingevlogen.
Ja.
Bernal zakte doorheen. En hij heeft gewoon helemaal niks.
Nee, dat klopt.
Ik zou echt graag met Brailsford willen praten. Want ik denk dus dat wij verkeerd hebben gezien. Wij dachten, er is een hiërarchieverandering aan de gang bij Ineos. Ze schuiven gewoon Thomas en Froome opzij. En dan Carapaz en Bernal zijn de nieuwe koningen. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Carapaz dacht gewoon, nee, jij bent goed. Jij gaat naar de Tour. Jij gaat lekker knechten voor Bernal. En nou mogen Froome en Thomas, die mogen weer de kopman uithangen straks.
Ja.
Ja. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dit dat ze gewoon...
Want Thomas die rijdt ook
Ik weet
gewoon...
niet hoor. Achteraf, dan kun je het ook wel zeggen. Het is ook wel een beetje een paniek move.
Ja.
Niet alleen de beslissing. Volgens mij is daar uitgebreid al over gegaan. Over dat Thomas en Froome niet de Tour rijden. Maar dat je Carapaz erbij trekt, zeg maar. Terwijl ik denk helemaal niet... Volgens mij denken die jongens heel scherp aan hoe hun opbouw is richting een grote ronde. En hij wordt in één keer een week van tevoren...
Voor de Giro heel goed.
Opbouw naar de Giro, zeg maar, wordt hij naar de Tour getrokken.
Ja. Ja, nee, absoluut. Maar ik vroeg me gewoon af wat het zei over de hiërarchie bij Ineos.
Ik denk dat het vooral zegt dat ze even in een redelijke chaos zitten.
Ja. Maar als jij met Brailsford wil praten, dan kan je hem toch gewoon een tweetje sturen?
Ja, ja. Mijn volger.
Gewoon een DM'tje.
Het is toch op Twitter nog steeds?
Ja.
Dat wil ik nog maar even gezegd hebben.
Ja, maar dan kan je toch gewoon even vragen. Van, hey,
ik had
Tim,
het bij de avondetappe moeten vertellen. Ik ben Tim de Gier, maak een podcast over wielrennen.
En kort Brailsford
volgt mij op Twitter.
Ja. En familie van Stef Clement.
Ik gok.
Familie van Stef
Clement. Je hebt je tentakels overal blijkbaar weer.
Ja. Ik gok dat ze het eruit hadden geknipt.
Ja. Maar Carapaz werd bijgehaald. En toen ging het eigenlijk echt los. Hè?
Ja, maar jongens, dit was heerlijk. Zes kilometer voor de finish dacht ik nog. Ze gaan gewoon weer met die groep naar boven rijden. En dit is het.
Maar, even voor de luisteraars, maar Tim wreef letterlijk nog even in zijn handen net.
Ja.
En terecht.
Ja. Nou, ik twijfelde tussen klappen of in mijn handen wrijven. Maar ik was wel
ik
echt...
Wou,
even,
nou, het waren, het ik waren, wou op tafel slaan.
Het waren vijf schitterende kilometers. Ik kan niet anders zeggen. Echt een... ik heb echt genoten.
Ja, met schitterende beelden ook.
Ja.
Dus dat er dan weer... Dat Roglic weer op een stukje zat... wat dan wat steiler was. Waardoor Pogacar dan weer dichterbij kwam. Maar er werd zo in één beeld gevangen... en dan helemaal vooraan met Lopez. Ja, echt wielrennen waar je op hoopt.
Ja, er gebeurde dus weer zoveel... dat het moeilijk was om bij te houden. Maar wie bleef er uiteindelijk over? Koes.
Mooie rover.
Mooie rover. Pogacar. Rocky. En Lopez. Dat was eigenlijk... En we zagen in beeld, zagen we... Poort. Koes ineens gaan. Ja Poort zat
Poort zat nog aan de rekker.
Op het vinkertouw,
ja. Ja, die was wel gelost al. Maar inderdaad.
Ja, en Mas reed vandaag goed. Die zat er ook steeds vlak achter. Maar wat in de kopgroep gebeurde, was dat Koes ineens mocht gaan. Die nam het over. Die zat kopwerk te doen. En die dacht op een gegeven moment...
Ja, heel vet.
Weet je wat? Ik ga gewoon.
Heel vette move.
Het was al super knap dat hij er nog bij zat, vond ik. Want ik bedoel, het waren echt de grote jongens.
Volgens mij had hij ook nog wat over.
Ja, nee, zeker. Maar dit was waar het om ging. Weet je wel? Ja. Dus Dumoulin was al lang gelost. Ja. Ja. Op de drie beste van dit moment. Pogacar, Roglic en Lopez was hij de enige die nog kon volgen. En dus enorme luxe voor Roglic. Dat je daar in zo'n klein groepje nog een knecht hebt.
Ja, nou ja. En ik vond dus ook... tactisch echt leuk gespeeld.
Absoluut.
Want volgens mij liet Roglic zelfs een beetje een gaatje vallen. Want die reed gewoon in het wiel van Koes.
Ja.
En Koes die ging best makkelijk. En op een gegeven moment reed hij weg. En toen was het ook zo, Koes heeft een gaatje.
Ja.
En ja, dat is dan voor de etappewinst. Maar ook om Pogacar toch eigenlijk een beetje op kop te drukken.
Zeker, ja.
Kijk, als Koes die ook de bonies al wegneemt, nou ja, en de winst pakt, dan heb je dan heb je gewoon al een heel fijn gegeven als Jumbo. Maar toen ging Lopez erachteraan.
Die was scherp.
Die was scherp.
Dat was, moet die ik met gezonde
tegenzin. Moet ik met gezonde tegenzin toegeven. Maar toen vond ik eigenlijk dat... Toen had Roglic wel iets meer mogen pokeren.
Ja, hij ging vrij snel op kop rijden.
Ja, door gewoon tegen Pogacar te zeggen... Weet je wat, ga jij maar halen. Het is een bedreiging voor jou.
Ja.
Ik pak die gast toch wel in de tijdrit. Ga maar rijden.
Ja.
In plaats daarvan moest Koes volgens mij wachten.
Ja. Ik vind het mooi, de laatste... daar in verschillende praatprogramma's rondom wielrennen... en ook in de cycling podcast hoorde ik dat terug... over wat nou nog de zwakte is van Roglic... Dus waar is hij nou nog niet zo goed in? En daar werd eigenlijk een soort geconcludeerd. Ja, hij heeft eigenlijk, ondanks dat hij is ouder dan Dumoulin. Dus, maar
1 jaar.
Ja, precies. Maar hij heeft eigenlijk nog niet zo gek veel echte koerservaring. Of nog veel minder dan andere mannen, zeg maar, die in die regionen van het wielrennen verkeren. En dat maakt dat hij af en toe, zeg maar, tactisch nog net niet in volle koers de juiste beslissing neemt. Dus we hadden toen dat moment van anderhalve week geleden dat Pogacar ging en dat hij dan niet meteen achteraan sprong, terwijl hij zei, ik had wel de benen. En dit vond ik eigenlijk weer zo'n klein momentje. Dat je dat zag. Van dat je denkt, eigenlijk als je een cool hoofd had gehad, zeg maar, dan had je Pocky hier gewoon het werk laten doen.
Ja, op kop gedrongen. En dan dat je dan die laatste paar 100 meter er voorbij poeft.
Ja, dat had gekund.
Ja, maar er gebeurde veel interessante dingen dus tegelijk op dit moment. Dus laten we het heel even over Lopez hebben.
Ja.
Het was schitterend hoe Lopez wegsprong. Die maakte echt, zeg maar, zoals vorig jaar Mollema in de Ronde van Lombardije. Die toen iedereen naar elkaar keek, sprong Mollema ineens weg.
Ja.
Hier sprong Lopez echt hard weg ook.
Ja.
Jonne zit boos te knikken. We hebben een paar afleveringen geleden hebben Jonne en ik nog in de clinch gelegen of Lopez nou een aanvaller is of niet. Volgens mij probeert hij het vaak.
Nee, ja, het met allemaal van die show aanvallen.
Zelfs met deze rit zou je kunnen zeggen, ja, hij plakte achter Kuus aan en Kuus liet zichzelf terugvallen.
Ja.
En dus had Lopez prompt alleen vooraan. Toen moest hij wel.
Ja. Nee. Lopez probeert het echt vaak.
Het was niet zijn eerste poging.
Maar wij zijn getraumatiseerd door die ene tour waarin zowel Carapaz als Lopez de hele tijd in het wiel van Dumoulin bleef hangen. Dat was de Giro waarin Dumoulin tweede werd, volgens mij.
Ja, klopt.
En sindsdien kunnen ze eigenlijk weinig goed meer doen bij ons.
Sindsdien ben ik wel een absolute hater. Laat dat voorop staan. Met nog erbij dat hij het jaar erop zegt... of misschien zei hij dat juist voor die Giro. Had hij gezegd, nee, ik heb al podiumplekken en zo. Ik rijd niet meer voor een podiumplek, ruim te winnen. En ik vind dat al zijn aanvallen zijn altijd inderdaad met veel bombari. Zoals die van gisteren bijvoorbeeld. Weet je wel, nog in de laatste 300 meter zo'n heel... Ja, zo'n aanval met allemaal bombari en gewoon uiteindelijk in dezelfde tijd binnenkomen als de rest. Maar vandaag...
Heb je natuurlijk een keer geslagen, Jonne, toen op die klim, toen jij...
Dat was niet fair.
Nee.
Tuurlijk, ik tackelde hem, maar...
Dat deed je ook niet expres. Hij dat was ook niet gewoon expres. Te supporteren.
Ja, en Lopez heeft mijn hart dus wel weer terugveroverd toen hij die supporter gewoon een klap had.
Ja, die was wel vet.
Dat vond ik vet.
Vooral met de vlakke hand. Ja. Dat vond ik fijn.
Dat was gewoon een corrigerende tik. Ja. Dispuut uilenbal, zo doen ze dat. Ja. Corrigerende tik. Hier, pat.
Maar dit is wel op een gegeven moment dus de situatie waarin Lopez voorop zat en Kuus zichzelf liet terugzakken. naar Roglic. En die met z'n tweeën eigenlijk met Pogacar in hun wiel op kop gingen rijden. Waar we Pogacar eigenlijk voor het eerst zagen preken.
Ja,
ja, nou, eigenlijk buiten beeld. Buigen. Het gebeurde weer echt buiten beeld. Hè?
Ja,
het was weer de camera die sprong weer naar voren naar Lopez. Ja. Net op het moment dat Roglic wegreed bij Pogacar.
Ja.
Maar dat gebeurde op een super stijlstuk. Mm-hmm. Dus ze bleven elkaar nog wel zien. Een heleboel mensen moeten op dit moment gedacht hebben. Hier wordt de Tour beslist. Hier rijdt Roglic weg. Dit is ook een beetje waar we het zondag over hadden. Ik hoopte een beetje op het moment dat Roglic ook echt zijn tegenstanders op het rooster zou leggen. Bergop.
Maar ik denk ook dat we terug zullen blikken op deze Tour. En dan inderdaad dit moment zullen aanwijzen als het moment dat de Tour werd gewonnen.
Jawel.
Ja. Maar underwhelming manier. Want daar ben ik het ook wel mee eens. Want wat er hier natuurlijk had moeten gebeuren is de aanval van Pogacar. En dat gebeurde niet, omdat Roglic degene was die aanviel.
Ja.
Maar Roglic kon en Lopez niet bijhalen. En kon Pogacar niet echt uit zijn wiel rijden. Want Pogacar die ging gewoon in tijdritmodus en bleef gewoon achter hem rijden. Het zag er heel grappig uit. Roglic op een heel licht verzet.
Ja.
Pogacar daarachter op een heel zwaar verzet. Ze zaten de hele tijd bij elkaar in beeld. Soms had je een camerastand erin. Ja. Het leek alsof ze achter elkaar reden.
Ik wou net zeggen, hoe vaak hebben jullie gedacht dat hij weer terug was?
Ja, bijna.
Ik denk wel een stuk of 5 keer. Hij komt erbij. Nee, toch niet. Had ze toch verder dan je denkt.
Maar hij was helemaal weg. Hij was echt aan het harken. Maar hij kwam wel dicht. Normaal gesproken.
Maar bij Roglic ook.
Ja. Maar Pocky zit normaal gesproken nog veel mooier op de fiets eigenlijk, vind ik. Het is echt een mooie, soepele renner. Maar hij had het echt zwaar.
Ja.
Maar props voor hem. Want hij heeft het echt. Dit was eigenlijk het moment dat je normaal gesproken verwacht. Hij gaat breken. Maar hij is niet gebroken. Hij is gewoon keurig de schade beperkt gehouden.
Hij boog.
Ik vind nog steeds de Tour is echt gewonnen in de waaierrit. Het lukt Roglic niet om Pogacar echt eraf te rijden, mm-hmm, bergop. Zelfs niet als het hele team gewoon met 5 man vooraan zit. 6 kilometer voor de zwaarste beklimming van de Tour.
Ja.
En dat viel me gewoon op dat ik dacht, ja, nu is hij weg.
Ja.
En hij was niet weg. Maar dit belooft dus ook zoveel voor de tijdrit van komende zaterdag. Ja, want dan moeten ze gewoon dit gaan doen.
En ik denk wel serieus, dus wat denk dat die constatering wel een belangrijk is. Dus Pogacar moet, hè. Pogacar had vandaag eigenlijk nog dichter bij Roglic moeten komen. Eigenlijk was er een beetje sprake van dat het leek alsof Roglic of dat Pogacar steeds beter in vorm kwam. Dat het eigenlijk wachten was op het moment dat die iedere keer zeg maar die sprintjes bergop, dat hij dan net iets sterker was. Mensen ook begonnen te praten over, weet je, Pogacar zou dit kunnen winnen als hij de komende.
Daar wil ik wel op inhaken, want dat Pogacar elke keer die sprint zou winnen, vond ik echt overdreven.
Nee, maar het beeld is, zeg maar, dat Pogacar eigenlijk telkens secondes terug zou gaan winnen. Dat er geen grote verschillen zouden komen. En dan dan met eigenlijk het goede gevoel de tijdrit in zou kunnen en de tijdrit zou kunnen winnen. En daarmee een bedreiging voor het geel van Roglic zou kunnen zijn. Wat ik denk dat er nu gebeurd is denk ik, in de inleiding noemde ik het al, weet je, het is volgens mij vooral een mentale tik die is uitgedeeld. Ik denk dat, laten we zeggen, wat er nu gebeurd is eigenlijk dat Roglic laat zien, ik ben in ieder geval niet minder dan Pogacar.
En beter zelfs, bergop laat wel eens heeft hij vandaag laten zien.
En ik heb de betere ploeg, dus er is geen enkele reden om je zorgen te maken dat ik de gele trui niet ga pakken in Parijs.
Ja,
en ik denk dat dat ook in het hoofd van Pogacar gaat zitten. En dat je dus zou kunnen verwachten dat Pogacar het nog wel gaat proberen. Maar ik denk dat de kans groter is geworden dat hij iets behoudender gaat rijden.
Ja, dat hij gaat verdedigen.
Ja, liever de tweede plek houden dan denken dat je Roglic nog kan uitdagen. Ja, want
aan de andere kant, de jongens die achter hem staan, die staan ook wel flink achter hem. Tenminste, degene die nog een goede tijdrit heeft, dat is Poort.
Ja.
Die staat gewoon wel meer dan 2 minuten achter hem.
Lopez, risico kan niet wel lopen.
Lopez, gaat Pogacar op een eenwieler die tijdrit rijden, dan is hij nog sneller.
Ja, maar de vraag is natuurlijk, morgen hebben we nog een...
Morgen is nog bal.
Nou, maar ik zag toch iets anders dan jullie, hoor. Ik zag niet Roglic die beter was dan Pogacar. Ik zag Roglic die even goed is als Pogacar bergop. Ze zijn gewoon ontzettend aan elkaar gewaagd. Pogacar heeft de Tour gewoon verloren in een waaieretappe. Die heeft gewoon zitten slapen.
Hij verliest toch 15 seconden vandaag?
Ja, maar hij heeft ook een keer 20 seconden op Roglic gepakt in een bergetappe.
40 zelfs, maar dat was volgens mij eerder van...
Roglic zegt, ik liet hem rijden. Maar feit blijft dat Roglic het niet lukt om Pogacar bergop op meer dan 15 seconden op zo'n zware beklimming als dit te rijden.
Nou, wat had hij verloren in die waaierrit? 1.11?
1.21.
1.21. Hij staat op 57 seconden achterstand. Dus feitelijk klopt het dat hij meer verloren heeft in de waaierrit dan dat Roglic gewonnen heeft in de berg.
Ja, behalve dat als die waaierrit, als hij dat niet had verloren, dan had Roglic hem nooit laten rijden.
Ja, kijk, als mijn oma wielen had gehad,
gaan we dit weer krijgen?
Gaan we het over oma hebben?
Want over je oma heb ik een paar verhalen gehoord.
Ik ben net als jullie heel benieuwd naar morgen. Want ik zie een beetje wat hier... Ik dacht ook, Roglic gaat gewoon Pogacar nu erop leggen. Pogacar haalde ergens uit zijn tenen nog wat energie. Het zou ook best kunnen dat Pogacar nu morgen definitief af moet. Als Jumbo weer zo gedisciplineerd en zo sterk naar boven rijdt.
Volgens mij wil jij ook dat er met minuten gesmeed gaat worden. En dat zo groot is het verschil niet tussen Roglic en Poga.
Nee, het is heel
maar weinig. Roglic is gewoon
15
wel
seconden.
Ja, maar en elke,
sterker.
Ja, zeker. En elke dag is er één. En elke dag die erop zit, is er één kans minder om tijd goed te maken.
Ja,
en
Roglic gaat geen
minuten verliezen morgen. Hoe dan ook niet.
Nee, maar we hebben het nu even over. Is Roglic beter bergop dan Pogacar? En dat heb ik nog niet kunnen zien deze Tour. Want dit was ook de gelegenheid om het verschil te maken. Ja. En 15 seconden vind ik gewoon niet.
Maar andersom is het ook niet waar. Pogacar is ook niet meer ook niet meer beter dan Roglic bergop.
Nee, ze zijn even goed bergop.
En dus gaat het over details, zoals je ploeg en of je oplet in een waaierrit. Ja, dat is zo. En de tijdrit straks, want ik denk nog steeds dat Roglic daar gewoon gaat winnen.
Ja, en dat is ook wat het ook deze Tour heel interessant maakt, is gewoon de tactiek. Want hier gebeurde dus zoveel in deze laatste paar kilometers. Je wist werkelijk niet waar je moest kijken. Ja. Ook mooi om te zien.
Maar wel played van Jumbo-Visma, toch? Ik bedoel,
vind ik wel. Ja,
zeker. Echt leuk. Ik bedoel, dat dingetje van Roglic moeten misschien even evalueren. Dat hij iets meer zou moeten bluffen op zo'n moment.
Ja.
Maar verder gewoon hartstikke vet. Ik vond het echt leuk. Echt goed. Jammer dat Geesing er zo snel af moest. Jammer dat
Bennett
en Dumoulin vond ik eigenlijk ook net iets te vroeg. Maar het komt ook weer gewoon prima binnen.
Van Aert weer indrukwekkend.
Maar Kuus mag een extra taartje, hoor, vanavond.
Zeker. En wel vet ook met die aanval van Kuus. De scenario's zijn namelijk bijna altijd gunstig. Of Kuus gaat vooruit en wint de rit. Ja. Jij blijft lekker bij Pogga en bij Lopez zitten. Als Lopez erachteraan gaat, moet Pogacar. En als Pogacar erachteraan gaat, dan kan je hem counteren.
Ja.
Alleen ja, dan moet je dus wel durven bluffen op het moment dat Lopez gaat.
Zeker. Maar ik vind het wel, het is wel ook weer pro-Roglic. Het is een
pro-Roglic.
Het is een teken van zelfvertrouwen dat je Kuus durft te laten gaan.
Ja.
En alleen blijft
zeker
zitten.
Ja. Zeker.
Hey, de rituitslag. Lopez wint dus. Primoz Roglic 15 seconden. Pogacar op Pogacar op 30 seconden. Sepp Kuss 56. Richie Porte op 1.01. Enric Mas 1.12. Landa 1.20 met Adam Yates samen. Uran op 1.59. Tom Dumoulin, keurig tiende.
Dit is wel, vind ik, een mooie weergave van de verhoudingen in het peloton momenteel.
Ja.
Misschien Lopez hoort er natuurlijk niet thuis.
Dumoulin had genoten, zei hij. Want
ja,
het is zo terecht ook. Omdat het zo'n eerlijke berg is.
Ja, ja.
Hij is niet top, maar zei hij zelf ook. Maar ik ben goed genoeg om je tiende te worden.
Ja, ik ben niet top. Ik ben tiende of twaalfde of zo. Ik vind het ook zo mooi dat hij daar zo... Ja, oké. Je hebt allemaal knechtenwerk gedaan. Je wordt nog tiende.
Ja, schitterend.
Precies. Nou, laten we dan ook nog even het algemeen klassement kijken na vandaag. Belangrijke...
Mag ik daar nog even wat over zeggen?
Jazeker. Wil je dat eerst doen of daarna?
Nou ja, een klein voorbehoud natuurlijk. Want we nemen weer dusdanig kort op na de Tour.
Ja.
Want vorige week heb ik namelijk gezegd dat Wout van Aert 19e stond tot twee keer toe.
Mm-hmm.
Maar die bleek dus 24 te staan. En dat was omdat we zo kort erop namen. Dat het nog niet was bijgewerkt.
Oké.
Dus klein voorbehoud, jongens.
Inmiddels staat hier iets lager, denk ik. Maar Roglic uiteraard bovenaan in het geel. 57 seconden voorsprong nu op Pogacar. Eigenlijk Uran de grote verliezer van vandaag. Want die gaat van 3 naar 6. Staat nu op 3.24. En voor hem Yates, Richie Porte en Miguel Angel Lopez. Waar Lopez nu toch gewoon eigenlijk 2 of 1,5 minuut voorsprong heeft op Richie Porte. Zou dat genoeg zijn voor in de tijdrit? 1,5 minuut van Porte?
Morgen moet ze gaan. Daar gaat toch gewoon vuurwerk zijn. Rigoberto Urán wil die derde plek ook nog wel weer terug. Of gaan ze morgen allemaal... Morgen is dus een buitencategorie, hè? En dan nog klein bergje. En dan finish bergaf.
Ja.
Dus dat, ik vind het een uitgelezen situatie om weer totale chaos te krijgen vanaf die buitencategorie.
Ja, 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 zeker. Morgen leent echt voor tactieken en ploegenspel en mensen vooruitsturen. Dus dat wordt sowieso chaos. Ik denk sowieso morgen de laatste dag voor Porte. Want het zijn 6 afdalingen, geloof ik. Dus dat zijn er waarschijnlijk 5 te veel.
Ja, ik denk dat Poort morgen wint. Alles is anders deze week.
Ja? Ja. Nou ja, ik help het hem hoop. Ik gun het hem van harte.
Andere verliezers.
Dus ja, dan kunnen we pas een uitspraak doen of dat genoeg gaat zijn. Maar de tijdrit van Poort is wel dusdanig veel beter dat...
Ja.
Ja, 1,5 minuut op Lopez.
Bergop, hè? Dat is gewoon vlakke tijdrit.
De eerste 30 kilometer zijn zeer vlak. Of glooiend. Dus dat is echt voor de grote plaat.
Ja.
En dan is Poort wel echt een paar klasses beter dan Lopez.
Maar ja, hij moet 1,5 minuut goed maken. Dat is best veel.
Ja, klopt.
Ja, het was geen, ondanks Miguel Angel Lopez, denk ik, het was toch geen goede dag voor Colombia.
Ja. Bernal afgestapt. Quintana.
Ja.
Die had gordelroos, zijn jongen.
Ja, dat zei ze op de Belg. Wat ik een heel intiem feitje vond. Maar
ja, maar ik heb dat dus ook wel eens gehad. En ik kan
gadverdamme, Willem.
Ja.
Dat is besmettelijk, joh. Ja,
goor.
Vet goor.
Ja, dus, ja, maar het ziet eruit alsof je door een haai gebeten bent.
Nou, dat
echt
vind ik,
zo erg.
Dat vind ja, ik wel, wel dat je jezelf wel stoerder voordoet dan dat je bent als je gordelroos hebt.
Wat ik me niet zo goed... ik kan me niet voorstellen dat het je prestatie beïnvloedt.
Het jeukt toch als de neten, joh. Heb ik altijd begrepen.
Ja, dan kun je er gewoon een zalfje op doen. Of ben ik nou gewoon naïef? Ja, het zou kunnen.
Ja.
Quintana gordelroos.
Oran sprak voor de finish, zei hij nog. Ik verbaas me dat ik hier zo goed sta, het klassement. Nou, ja. Dat heeft hij geweten.
Ik ook.
3 plaatsen omlaag, naar nummer 6.
Ja, maar nog steeds toch wel ook best kansrijk om nog verder te klimmen, hoor.
Ja.
Jawel, maar het is natuurlijk een veegteken dat hij vandaag...
Zeker.
Weet je,
maar Oran is wel iemand die er met het servies goed naar gaat gooien morgen, heb ik het idee.
Ja,
dus
zeker. Die gaat nog wel oorlog maken.
He doesn't care over een 6e plek.
Nee.
Dus die zou zomaar even oorlog kunnen maken.
Ja, dat zou ook wel heel leuk. Heeft hij ook de ploeg voor trouwens?
Ja, klopt.
Die kunnen nog wel wat mannen vooruit sturen. En,
Paulus.
Wie is er nog overal? TJ van Garderen.
Nee. Martinez en Carthy natuurlijk. Ja. Die kunnen wel,
Carthy is ook niet zo goed, hè, deze Tour.
Hij zat er lang bij vandaag.
Ja, ik heb hem nog zo weinig gezien.
Ja. Ja, nee,
laten we het hopen. Maar ja, dus een slechte dag voor Bernal, Quintana en Uran. Maar gelukkig hadden ze toch iets te vieren in Colombia. Dat is dan toch wel lekker. De voorspelbokaal van vandaag. Ja, jongens. Jij had gordelroos.
Ja, maar als ik dat had geweten, had ik hem natuurlijk nooit genomen. Want wie neemt er nou gordelroos?
Ja.
Jij, Willem. Jij, normaal gesproken.
Normaal
maar
gesproken.
Ik niet.
Ja, zeker. Het is al lang geleden, hoor. Wil ik even voor de record, voor de record hebben. Nairo Quintana. Ik had Marc Soler. Was ook nowhere to be found. En jij, Tim, had Thibaut Pinot.
Waarom is dat dan lachen?
Ja, want omdat hij mentaal al lang bij zijn ezeltje zit.
Ja, maar het is toch... Waarom Thibaut Pinot rijdt nog steeds rond, hè, in deze Tour?
Dat
ik vraag me echt af.
Iedereen.
Ja, daar zal hij toch wel een reden voor hebben. Morgen. Ik schrijf hem op voor morgen.
Er zal toch wel een reden voor zijn. Ja, het is altijd Boegman. Ja, die rijdt ook nog rond. Maar ja, er is geen enkele reden om die op te stellen.
Voor het WK misschien, Thibaut.
Ja.
Ah, ja. You never know. De favoriet vandaag was Pogacar. Dat zie je ook. Die kreeg 3,75 keer je inzet. Dus ook bij de boekies hadden we eigenlijk meer van hem verwacht. Er waren wel veel luisteraars die het goed hadden. Die het beter hadden gedaan dan wij. Fietsbaas 6, Ivan van Os, Tom Snijders, Niels, Curly.
Ja, Curly.
Curly. Respect voor Curly. Maarten, Willem van Ewijk, Paulus, Wiers, Marieke Kaptein, Arjan Kruithof, Johan van der Zanden, Sanne, Frans de Vries, Thijs Shit.
Ja.
Is dit autocorrect, Jonne? Heet deze man eigenlijk gewoon Thijs Smit en heb jij de Thijs Shit van gehad?
Nee, het was Thijs Shit, maar je schreef het niet als shit. Iets van Shihit of zo, maar ik dacht, je spreekt Shihit.
Een soort moslim, hè?
Ik dacht, laat ik het opschrijven zoals ik denk dat je het uitspreekt.
Thijs Sassouni.
Thijs shit.
Goed. En Den Dimi. En de notaris heeft uit dat rijtje Marieke Kaptein gekozen als de echte enige winnares van de voorspelbokaal. En degene die eeuwigdurend opscheprecht plus de goedjes in onze volgende show.
Het is vaak, hè, brandweer en een kaptein, dat schept dan toch een band of zo.
Oké. Okay.
We hebben toch een brandweer als notaris?
Ja,
die heeft
dit
toch gekozen? Ik neem aan dat hij daarvoor is gevallen.
Dat zou kunnen.
Mannen in pakken.
Ja, het zou kunnen. Ik denk dat een... Ja, zeker. Goed. Groetjes. De vorige keren won Ivarius. En naar zijn groetjes gaan we nu even luisteren.
Hallo mannen van de Rode Lantaarn. Allereerst mijn dank voor deze mooie podcast. Ik wil graag de iets verlaten groetjes doen aan Theo Middelbrink. Hij heeft mij een aantal jaar geleden gewezen op deze schitterende podcast. En sindsdien ben ik een trouwe luisteraar. Daarnaast ook de groetjes aan de familie, schoonfamilie en natuurlijk aan mijn vriendin Lily.
Nou, dankjewel.
Nou ja, dat laat niks te wensen over, toch? Zou ik zeggen.
Goed gedaan, Theo.
Ja, well played.
Vooral meer mensen wijzen op onze podcast. Ja. Daar wordt iedereen beter van.
De nieuwe voorspelbokaal gaan we gewoon doen over La Planche de Belle Fille.
Ja, we zijn natuurlijk zondag pas weer.
Het plankje van de mooie meisjes.
Maar om nou de... Ja, dan gaat iedereen Kees Bol zeggen.
Ja, ja, dat is te makkelijk.
Ja. Ja, dus La Planche de Belle Fille is toch de rit waar we het meest naar uitkijken. De tijdrit. En ik vind het wel een bijzondere eigenlijk. Dus misschien moeten we naast de normale groetjes... En het eeuwigdurend opscheprecht ook een groene trui.
Van Skoda?
Ja. Ja. Want we hadden er drie.
Ja.
Eentje gaat naar Nairo sowieso.
Ja, zeker. Als rechtmatige eigenaar.
Als rechtmatige eigenaar. We hadden er al één weggegeven, dus we hebben er nog één over. Dus dan kunnen we voor deze voorspelbokaal staat er extra iets extra's op het spel. Ja, La Planche de Belle Fille. Tim, loodzware laatste klim. 5,9 kilometer, 8,5% aan het einde. Daarvoor hebben ze al 30 kilometer vlak gereden.
Dat is toch geweldig. Je moet zo gaan doseren. Ja. Je moet niet in die eerste 30 kilometer op het vlak, omdat je Superman Lopez en bent. En je hebt een voorsprong op Richie Poort. Je helemaal het leplazeres gaan fietsen. Om die eerste 30 kilometer op het vlak Poort een beetje voor te blijven. En dan nog die plankje van de mooie meisjes op te moeten fietsen.
Nee.
Dat is, ja. Dit wordt interessant. Maar goed.
Weet je wat ook leuk is? Het kan daar echt stevig waaien. Stel je voor dat het ook nog tegenwindje is.
Ja, of regen.
Ja.
Oh.
Hopen. Oh.
Zaterdagmiddag mag je echt niet gaan vissen of zo. Of iets wat je in het weekend doet. Je auto schoonmaken. Je moet het gewoon kijken.
Je noemt ook wel twee topattracties.
Dat is wat ik altijd doe.
Ja, ik merk het.
Je kunt er gewoon vissen en je telefoon erbij houden en de tijd kijken.
Ja,
meerdere ook. Dingen tegelijk. Wie schrijf jij op, Tim?
Nou, ik dacht, ja, ik moet niet. Er zijn volgens mij twee zeer waarschijnlijke winnaars hiervan. Nou, hoewel, ja, die eerste 30 kilometer. Maar ik dacht, wie zou nou een leuke dark horse zijn? Nou, ik doe het gewoon. Daniel Felipe Martinez. Ja. Kan een goede tijdrit rijden. Zeker. Zit lekker zijn snor te drukken.
Een ploeg die veel aandacht heeft voor tijdritten. Ja. Peter Schep, hè? Peter Schep.
Ja, is Nederlandse tijdrit-trainer.
Nederlandse tijdritcoach van EF Education.
En hij is, volgens mij is hij regerend Pan-Zuid-Amerikaans kampioen tijdrijden.
Zoiets.
Uit mijn hoofd.
Ja.
Maar hij kan het in ieder geval wel.
Pan-Zuid-Amerikaans, zei dat
maar. Ja, dus van het hele Zuid-Amerikaanse continent of zoiets. Oh, ja, okay. Misschien dat ze Midden-Amerika er ook wel bij pakken. Kan hun het schelen, joh.
Okay. En jij, jongen?
Ja, ik wou natuurlijk gewoon Tom Dumoulin opschrijven. En dat had ik ook gedaan als eerste in het documentje. Blijkt dat Willem gewoon een heel ander documentje had gemaakt. En daar gewoon wel al Tom Dumoulin had opgeschreven.
Dat is waar, het is gebeurd. Ja. Maar ik van jouw keuze?
WVA, Wout van Aert. Een gokkie natuurlijk.
Maar een hele leuke gok. Een leuke zou gok. Ook best kunnen. Dat is met deze vorm, joh.
Denk je dat hij hem vol gaat rijden?
Dat is dus, dat is dus elke etappe de vraag met Wout van Aert. Ja. Gaat hij hem vol rijden of niet? Ja. Kijk, hij is natuurlijk gewoon klaar met knechten. Dat hoeft niet meer. Zondag zou hij zomaar ook eens de Champs-Élysées kunnen winnen. Want het is Wout van Aert. Maar ja, hij zou deze ook gewoon... Hij kan natuurlijk rammend goed tijdrijden. En hij kan dus blijkbaar ook rammend goed klimmen. Dus ja. Ik vind het wel
schitterend hoe het Overton window rondom Wout van Aert steeds verder verschuift. Want vandaag hoorde ik Joris van den Berg op de NOS zeggen, toen Van Aert er met 6 kilometer voor het einde op de berg vanaf moest, zeggen: goh, ja, is wel vroeg.
Ja, ja, ja. Wauw. Ja.
Echt vroeg, inderdaad.
Willem, wie heb jij?
Ja, Jon zei het al. Tom Dumoulin.
Akkoord.
Hij heeft dus, ik werd heel blij dat hij na de finish... Hij had het leuk gevonden vandaag. En dat doet me heel erg goed. Hij is volgens mij... deze tijdrit is hem volgens mij echt op het lijf geschreven.
En in de rustdag, hè?
En de twee mannen die het anders zouden moeten doen... Rocky en Pocky... Die hebben denk ik nog heel veel meer energie verloren dan hij.
En ik neem aan dat je de beelden van de rustdag hebt gezien.
Ja, geoefend toch?
Ja, allemaal zaten ze gewoon op een klimfiets. Ja. En Tom op de tijdritfiets.
Ja, maar dus. Ja, dat is waar. Maar ik denk niet dat daarmee het verschil nog... dat hij die laatste kilometers op de tijdritfiets... Het geeft vooral aan dat hij er echt mee bezig is.
Dat hij er mee bezig was.
Intenties, ja. Willem.
Het is echt een doel.
Intentioneel fietsen.
Intentioneel fietsen. Dat is belangrijk.
Ja. Ja. Je kan natuurlijk meedoen met de voorspelbokaal via de roodlantaarnpodcast.nl. En de winnaar mag de groetjes doen in de show en krijgt eeuwigdurend opscheprecht en een groene trui.
Van Skoda.
van Skoda. Ja, het is wel een mooie... is toch mooi, hè? Het is leuk om... Ik denk dat jij hem gewoon naar je werk aantrekt, Jonne.
Ik heb hem nu net gewassen en zondag doe ik hem aan.
Ja, dat dacht ik al. Overigens kan je daar ook naar kijken in Clubhouse in Amsterdam. Daar wordt gewoon op het scherm uitgezonden.
Shout-out naar Clubhouse. Shout-out. Ook vanwege ons evenementje van afgelopen zondag. Want het was supergezellig.
Ja, en ze doen nog een trainingsritje ook.
Ja, dat klopt.
Met een ride.
Als je mee, ride-out. Als je mee wil fietsen, dat kan. Dan moet je even op hun Strava het verzetje kijken.
Ja.
Ik heb ook nog even gekeken naar hoe het met Scorrito voor stond. Dat was wel leuk om te zien. Namelijk, iedereen heeft een zeer moeilijke tijd op Scorrito. Joris de Beste staat nu bovenaan. Dat is die andere Joris. Vorige keer stond Joris Zwartjes bovenaan. Nu Joris de Beste.
Ja, met zo'n naam is dat ook wel logisch.
Ja, hij moet gewoon de beste zijn. Maar hij rijdt dus rond in zijn team met Guillaume Martin, Daniel Martinez, Lennart Kemna, Pavel Sivakov en Mark Hirschi. Nou, dat is toch niet echt...
Geen puntenpakkers momenteel.
En dan moet hij morgen natuurlijk weer de bergen mee in. De andere Joris Zwartjes, heeft nog Quintana in zijn team. Pino, ook Hirschi. Hirschi zou morgen nog kunnen.
Hirschi zou morgen wel kunnen, ja.
Maar het is een beetje een slagveld. De
vraag is wie van de twee Kees Bol in zijn ploeg heeft.
Ja, voor zondag.
Voor zondag.
Dat is een goeie. Oké, we gaan het in de gaten houden. Ik ben benieuwd welke Joris wint.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren, Scorrito en Canyon. Denk aan de kortingscode, nog een paar dagen geldig, hashtag fietsvandeshow20. En je betaalt geen verzendkosten. En je krijgt een verrassing. En de code is geldig tot op de finishlijn van de Champs-Élysées. Dus schiet op voordat Kees Bol je geld gaat kosten. Dank ook aan de vrienden van de show, bijvoorbeeld Bart Voet, Ronnie Theus, Niels Kranenburg, Thijs Brouwer, Matthijs Voorzee en wie nog meer, Tim?
En ook Tobias Overdijk, René van der Wal, Jaap van Baar, Bart van wie we de achternaam niet konden achterhalen en Edie Seriese.
Ja, mijn moeder!
Echt?
Ja. Dat is toch leuk?
Edie. Dat vind ik heel lief.
Ja.
Dankjewel, moeder van Jonne.
Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat met al het geld wat ik haar heb gekost. Dus dacht ze, nou, dit kan er ook nog wel bij.
Ja. Wil je deze prima deluxe vroege vlucht van inmiddels 472 vrienden vergezellen? Open dan een anoniem browser window en typ www.deroodlantaarnpodcast.nl in. En klik op de hyperlink. Word vriend om lid te worden. Als je tenminste plezier beleeft. Aan wat wij hier nu toch al dik 150 afleveringen doen. Wij waarderen het in elk geval.
Hyper. Sorry, daar moest ik aan denken toen ik hyperlink las.
Als jullie denken, wat klinkt Tim af en toe verbaasd? Willem die past dus elke keer deze tekst aan en dan moet ik weer iets belachelijks voorlezen. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Daarover gesproken, Willem, hebben we nog een update?
Nou, er is wederom niks ergs gebeurd in Made.
Pak van mijn hart.
Pak van mijn hart. Wederom geen uitnodiging voor onze luisteraars om daar verandering in te brengen. Daar wil ik nadrukkelijk bij zeggen.
De fik erin.
Ja, maar we hadden natuurlijk vorige keer berichtte ik over een elleboog uit de kom. In Keesjes Klikken. Dat is een kreek in de Biesbos. Dus ik vermoed dat het met watersport te maken heeft. En daarop kregen we vrij veel reacties. Want ik vroeg me af, kan dat eigenlijk wel een elleboog uit de kom?
Ja, inderdaad, dat vroeg ik me ook af.
Dat blijkt te kunnen. Zo schreef Martijn Kolkman ons afgelopen podcast rees de vraag of een elleboog uit de kom kan. Of dat dit mogelijk weer een verzinsel was van de heer Dudok. Nu kan ik u vertellen dat dit zeker kan. De medische term is een elleboogluxatie. En die kan ontstaan als er gevallen wordt. Je iets op je hand opvangt met een gestrekte arm. En meestal als je rom dan ook nog draaiende bewegingen maakt. Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens bij gym- of turnoefeningen. In principe kunnen alle gewrichten uit de kom zijn. Maar meestal betreft het een schouder- of een vingergewricht. Ook heupen gaan nog wel eens uit de kom. Meestal bij mensen die een heupprothese hebben. En bijvoorbeeld hun veter strikken. Want dan sta je met een gebogen heup met een naar binnen bewogen knie. Maar ook wel eens bij motorrijders of wielrenners. Pas op, die met een naar buiten gestoken knie een paaltje of iets dergelijks raken.
Nou, echt een opbeurend bericht.
Auw. Ik hoop dat jullie dit meer duidelijkheid geeft over jullie nachtelijke onrust die hoogstwaarschijnlijk is ontstaan door dit vraagstuk wegneemt. Het kan dus. Je kunt je elleboog uit de kom hebben.
Je klinkt blij.
Nou goed, ik vind het fijn dat dit soort dingen worden opgehelderd. Ja. Het is leuk dat de luisteraars weer eens iets leren.
Ja.
Zo helemaal aan het einde van de show.
Wil je reageren op de Rode Lantaarn of dit soort rectificaties naar ons sturen? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op deroodelantaarnpodcast.nl en op Twitter en op Facebook. Maar je mag ons ook mailen naar groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. En we vinden het godvergeet heerlijk als je een reviewtje achter wil laten. Vooral omdat het andere mensen helpt om de show te vinden. Een reviewtje op iTunes wel te verstaan. Jonne, hebben we nog een reviewtje?
Zeker. Niet van Do, helaas. Die nog steeds niks heeft achtergelaten.
Wel
Do.
Van Sa.
Ja. Do, als je luistert, laat gewoon eventjes een berichtje achter. Zou super te gek zijn. Heerlijk. Van Schappen. Leonardo Duque.
Do? Do? Hoezo Do?
Heb jij niet naar de podcast van mij en Willem geluisterd, Tim?
Jawel, die heb ik ervan genoten. Wat was dat ook weer?
Ja, toen hadden we een recensie van Do.
Wat was dat ook weer?
Ja, Do, die zangeres van Heaven.
Oh, ja.
Maar dit was bleek donderdag te zijn.
Ja. Ja, ja.
Oké. Okay. Heerlijk, geeft 5 sterren. Leonardo Duque is dat. Heren, dit is de enige podcast waarbij ik stevast hardop moet lachen. En dan kijkt mijn vriendin me altijd schaapachtig aan. Dat komt denk ik doordat we leeftijdsgenoten zijn. Dus wij, niet hij en zijn vriendin, maar het waarschijnlijk ook wel leeftijdsgenoten zijn. Maar goed, dat komt denk ik doordat we leeftijdsgenoten zijn. Maar ook omdat ik denk dat jullie zo kunnen aanschuiven aan tafel bij mijn vriendengroep. Als we een weekend gaan fietsen of uit eten gaan. Of andersom. Attaque de Pierre Roland. Ga zo door.
Oh, mooie uitsmijter.
Leonardo ja. Duque. Weet jullie nog wie dat was?
Zeker. Een buitengewoon matige middenvelder die Ajax ooit heeft aangetrokken. Ah, toch?
Nee. Voormalig. Oh nee, voormalig wielrenner.
Dat is Luque.
Ja. Albert Luque bedoel je?
Ja,
Leonardo Duque.
Ik zat er weer helemaal op de kast. Want het was echt een waardeloze aankoop.
Hij is oud-renner. Is een Colombiaanse renner.
Ja.
Geboren 10 april 1980.
Zo.
Reed onder andere bij Cofidis. Even twee hoogtepunten uit zijn oeuvre. De prijs van de strijdlust in de Ronde van België in 2012.
Zo, nice.
En het eindklassement en de 7e etappe in de Ronde van het Taihoekmeer.
Ja, oh, de Taihoek Lake, waar ja. Hoe heet hij altijd goed is?
Taihoek Lake.
Nee. Die Italiaanse C-sprinter. Minali
bedoel je.
Die heeft 21 profzegers. 21 keer in de Ronde van Taihoek.
En Guarnieri toch?
En Guarnieri, dat is het. Ja.
Tegenwoordig gewoon in de sprintrij van de Mare zit trouwens. Maar goed.
Ja.
Wij zijn er woensdag weer. We zijn er zondag weer.
Zondag?
Ja, met een nabeschouwing op deze Tour de France natuurlijk. Dan weten we het. Dan weten we wie er gewonnen heeft. Wat er gebeurd is. Hoe onze voorspellingen zijn gevallen. Ja. Dus dan gaan we terugblikken. Hartstikke leuk. Dan vanuit de studio. Veel plezier in de komende dagen. Vooral met de tijdrit. Maar vlak die etappe van morgen. En eigenlijk ook die van overmorgen niet uit.
Dus gewoon niks
vanaf nu moet je gewoon eigenlijk permanent voor de televisie zitten. Succes zondag Casebol. Veel plezier met de komende etappes. Jongens, a biento.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.